tussen rijen en kasseien. De leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
Welkom opnieuw in een aflevering van Tussen rijen en kasseien, waarin we ook vandaag weer teruggaan naar het VBRO-archief van 2003. We laten vandaag Jacques Rauw aan het woord, historicus en schrijver, bruggenkenner ook, over een echt typisch brugsbedrijf. We gaan naar de Brugeoise. En aan het bedrijf waren ook heel wat spotnamen verbonden. Hoe dat zit, dat hoor je vandaag.
We zullen het vandaag hebben over de jager, ja, als familienaam, en over de beer dus, als een bijnaam, een spotnaam van iemand. En dat heeft allemaal te maken dus met de Brugeoise. Dus in Brugge, dat grote metaalverwerkend bedrijf, dus spoorwegmateriaal, gelegen op Sint-Michiels. De Brugeoise had natuurlijk in de aanvang een andere naam. Aan de basis daarvan ligt Jozef de Jager. Jozef de Jager werd geboren in Niepoort in 1818. En in 1846 is hij in Brugge beland. Hij had een job bij Bruggen en Wegen. Hij deed dus ook controle van bepaalde werken. En dat bracht hem op het idee om eigenlijk zelf met een handeltje te beginnen in ijzerwaren en zo. Ja. In 1848 is hij getrouwd met Julie Bogaert, die hem een paar kinderen geschonken heeft. En in 1851 is hij gestart rechts van de Heilige Bloedkapel, waar dat nu de Tom Poes is, en de Stegeren dus, met een ijzerhandel op de Burg dus. Samen met die ijzerhandel had hij ook een kleine gieterij. Maar er kwam wel dra bezwaar van de omwonenden, die vonden dat dat nogal gevaarlijk was, dus in het midden van de stad uiteraard. Ja. En bovendien in de nabijheid van de zo pas gerestaureerde Heilige Bloedkapel, ja, die in de Franse tijd duchtig geteisterd was. Dus meneer de Jager werd vriendelijk verzocht om uit te kijken qua zijn ijzergieterij naar een andere plaats. En dat vond hij in de Ezelstraat. Daar stonden een tweetal trapgevels leeg. Hij heeft dat aangekocht, die huizen, en heeft daar zijn nieuw atelier met een smidse ingericht. In 1854 komt er in dezelfde straat een concurrent opduiken. Ook een ijzerhandelaar, een zekere Charles Leclerc. En in 1856, om dus de concurrentie de baas te zijn, richt hij in de Raamstraat een groot atelier op. Hij geeft daarvoor de opdracht aan de gekende Brugse architect Isidor Allewereld, die onder andere de 19e-eeuwse ziekenzalen opgericht heeft. Dat atelier had dus al het uitzicht van een klein fabriekje. Dus dat paalde ook aan de Rozendaal. Dat bloeide en dat werd voortdurend uitgebreid, totdat in 1888 Jozef de Jager plotseling overleden is, hoewel dat hij toen al 70 jaar oud was. En zijn zonen Jules en Karel volgden hem op. En ze sloten dus een overeenkomst met hun schoonbroer, die met hun zuster getrouwd was, een zekere Joshua Veldhaus, die toen nog in Brussel woonde, maar die dus naar Brugge kwam. En in 1889 stichtten ze dus in Brugge de Brugse staalgieterij. En dat was gelegen in de Gieterijstraat. Dat paalde allemaal een beetje naar elkaar. Raamstraat, Rozendaal en Gieterijstraat. Wat trouwens de naam Gieterijstraat is afkomstig dus van die gieterij die daarop gericht werd. En in 1895 volgde er een nieuwe fusie. En dit keer was het, om het in Frans te zeggen, de Forge Acierie Atelier de Construction de Bruges. En men zag het zeer groot, want men investeerde dus in ovens en wat weet ik allemaal, om dus spoorwegmateriaal te maken. En men had ook contacten onder andere met Rusland, omdat Rusland in volle expansie was. En er werd ook heel wat geld gepompt in Russische aandelen. Mm. Kwestie om een centje bij te verdienen uiteraard en om stevig te staan tegenover de concurrentie.
Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
In 1900 dacht men eraan, omdat ook dat bedrijf dat uitkwam aan de Hulde Vrieslaan, zo groot was dat al, te verplaatsen naar het nieuw gegraven Boudewijnkanaal. Men zag toen al in dat de toekomst aan de zee lag, dus en aan Zeebrugge. En er werden funderingen gegraven langs het Boudewijnkanaal, dus op het grondgebied Sint-Pieters. Maar door een verkeerde speculatie ging heel dat bedrijf failliet in 1902. Er was niet minder dan 500.000 houtfrank schulden die achtergelaten werden. En natuurlijk, dat was een enorme klap. En ook voor de mensen die dan actief waren, de werkmensen die dus daar werkten. In 1903 werd een zekere Camille de Groot aangesteld. Die was eigenlijk al actief in het bedrijf, maar hij nam de leiding. En dat was een zeer dynamisch man. En hij was afkomstig uit Leuven, maar woonde aan de Baron Rusettelaan, dus niet ver van de ingang van de bourgeoise. En omdat hij zo kon burlen en uitschieten, noemde men hem de Bear, de beer dus. En vandaar al hebben we de jager en de beer. Dus dat was overigens een zeer, laten we zeggen, degelijk man die het bedrijf er weer bovenop geholpen heeft. In 1905 is men dan gestart op Sint-Michiels met de nieuwe vestiging aan het Lappersfort, daar in de buurt van het bekende Lappersfortbos daar. Ja. En heeft men La Brugeoise opgericht, dat later gefusioneerd is met het bedrijf in Nijvel en dan is dat La Brugeoise in Nivelles geworden. De dag van vandaag is dat Bombardier, die dus spoorwegwagens maakt. Nog een kleine anekdote. Het was ook het gebruik in de tijd, en ik herinner dat nog in de jaren 1944, toen de oorlog gedaan was, dan hoorden we over de middag een sirene. Dat was dus de schafttijd die begon en de schafttijd die voorbij was. En mijn buurman, die een oud-Bruggeling was, zei toen, Urt, de Bear bloost. Dat was nog altijd levendig bij de Bruggelingen. Men dacht nog altijd aan meneer Camille de Groot, de Bear. En dus de sirene van de bourgeoise werd geassocieerd met die man. Natuurlijk, het zou ons te ver leiden om dan in de 20e eeuw heeft dat bedrijf ook hoogte en laagte gekend. Mm. Onder andere in 1418 is dat gedeeltelijk door de Duitsers vernield. Maar telkens is het dus erop gebouwd. En momenteel is het nog steeds de trots van Brugge als het enige, laat ons zeggen, spoorwegbedrijf hier in België.